Welkom in de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk gaan we in gesprek met auteurs, denkers en experts over de nieuwste managementboeken en de ideeën die werk en organisaties veranderen. Van leiderschap, coaching en strategie tot thema's als duurzaamheid, diversiteit en de impact van technologie. We duiken in de trends van vandaag en vertalen ze naar de praktijk van morgen. Elke aflevering biedt nieuwe inzichten, inspirerende verhalen en ideeën waarmee je als professional, manager of ondernemer direct aan de slag kunt. Uw presentator is Willem van Leeuwen.
De meeste organisaties reorganiseren om controle te herstellen. De beste veranderen om waarde te creëren. Winst maken is vaak boekhouden. Waarde creëren, en daarmee de bedrijfstoekomst, is de essentie van elke strategische opgave en zeker bij een forse reorganisatie. Dat is de kern van het nieuwe boek van Leo van der Voort dat hij samenschreef met Fred van Essen met als titel Zullen we het paard achter de wagen spannen? En de veelzeggende ondertitel Vijf manieren om een reorganisatie te verknoeien. Leo van der Voort, we hadden hem al eerder te gast, twee keer eerder zelfs in onze boekenpraktijk, vandaag dus opnieuw. Hij studeerde Nederlandse taal en letterkunde, rechten en bedrijfskunde en was internationaal werkzaam als adviseur, CFO, bestuurder en toezichthouder. Hij is partner bij Value Enhancement Ventures en publiceerde eerder onder meer Gegijzeld door Geld, uit 2024 waar ik met hem over sprak, en Waarde is zeg maar echt mijn ding. Samen met co-auteur Fred van Essen, die overigens begin jaren 90 bij KPMG leerde kennen, deelt hij een blijvende fascinatie voor reorganisaties en waardecreatie. En vandaag was Leo dus mijn gast in de boekenpraktijk. Met hem sprak ik over waarom mislukt nog steeds 70% notabene van de reorganisaties. En die bestuurders, wat doen die dan waardoor dat alsmaar niet lukt? Zijn dat een beetje domoortjes? En wat is daar dan de negatieve bijdrage van, zoals zij dat noemen, Fred en Leo, de wurggreep van tevredenheid? Waarom deugen al die externe adviesbureaus die wel altijd ingevlogen worden bij onze reorganisatie, waarom deugen die niet en doen die het werk niet wat ze zouden moeten doen? En hoe kan er dan wel effectief gereorganiseerd worden? Welke tips heeft Leo voor ons? Welkom Leo.
Dankjewel en goedemorgen.
Als jij bij een organisatie binnenkomt die wil reorganiseren, wat is dan de eerste vraag die jij stelt?
Het zijn eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is of ze bereid zijn om eens een tandje dieper te kijken dan ze tot dat moment gedaan hebben. En de tweede vraag is of ze ook bereid zijn om de totale financiële implicatie, een netto contante waardeberekening van de gehele reorganisatie te maken. Willen ze dat niet, dan wordt het voor mij niet zo interessant en is de kans ook niet zo heel erg groot dat ik aan de slag ga.
Dat is duidelijk. Maar wat is een netto contante waardeberekening precies, Leo?
Dat is eigenlijk de opvatting, en dat is toch grotendeels de kern van het boek, dat reorganiseren ook een investeringsbeslissing is. Dus dat betekent dat je er wat geld upfront in gaat stoppen, waarvan je hoopt dat het over de loop van de jaren die volgen een positieve kaststroom gaat genereren. En de vraag is, gaat die positieve kaststroom die je in de loop der jaren genereert voldoende zijn om die initiële investering weer goed te maken? En onze ervaring is A, dat dat zelden gebeurt, en B, dat het ook zelden gebeurt dat die investering wordt goed gemaakt.
Zeg je daarmee dat die reorganisaties worden aangelopen zonder dat er eigenlijk naar het geld wordt gekeken, naar de investering en wat het kost?
Ja, wat ze wel vaak zeggen is, we gaan reorganiseren, daar trekken we 100 miljoen vooruit of 10 miljoen of whatever. Maar dat zo'n traject ook wat langer duurt en in dat traject ook wat meer kosten met zich brengt, dat wordt zelden voldoende in kaart gebracht. En een voorbeeld daarbij is een bank in Nederland, die gingen reorganiseren en de idee was dat ze daar ongeveer 400 miljoen mee gingen verdienen. Maar mijn berekening was dat ze daar ook ongeveer 400 miljoen in moesten investeren. En om nou 400 miljoen te gaan investeren in iets wat 400 miljoen oplevert, dat leek mij nou niet zo'n heel erg wijze actie. En dat kan veel beter in kaart worden gebracht en andersoortig besluiten met zich brengen dan doorgaans het geval is.
Ja, want zeg je dan eigenlijk als de investering net zoveel oplevert als dat, of net zoveel kost als dat het oplevert, zeg je dan doe dan die reorganisatie niet? Of moet je dan, zoals jij volgens mij zegt, andere dingen in kaart brengen?
Vooral het laatste, ik denk dat die reorganisatie wel op zijn plaats zal zijn. Maar ik denk dat er dan of dieper moet worden ingegrepen of anderszins moet worden ingegrepen. Maar op het moment dat je er 400 miljoen instopt om er 400 miljoen uit te halen, dan ben je wel heel erg druk. En dat klinkt ook heel dynamisch, maar het doet weinig voor de gezondheid van je organisatie.
Ja, circa 70% van de reorganisaties mislukt. Schrijven jullie ook, 2 van de 3 duurt langer, kost meer, levert minder op dan begroot. Waarom is dat percentage na al die decennia en al die adviesbureaus nog zo, steeds zo hardnekkig hoog eigenlijk? Wat maakt dat we steeds verkeerd reorganiseren?
Nou, we hebben daar in het boek 5 redenen voor aangegeven. Ik vind wel een van de belangrijkste is de opportunisme. Dat reorganisaties vaak in gang worden gezet uit een opportunistische reden, bijvoorbeeld om de aandeelhouders tevreden te stellen. Die dat overigens uiteindelijk ook zelden zijn. Er is een tegenvallend kwartaal. We gaan sectorgenoot imiteren. Je ziet het nu ook in de Duitse automobielindustrie. Er gaat er eentje reorganiseren. Maar ik kan op dit moment elke Duitse automobielfabrikant aanwijzen die is gaan reorganiseren. En dat heeft er heel veel mee te maken dat ze, ik denk al wel 10 jaar geleden, en daar heb ik uitgebreid over geschreven, alle signalen gemist hebben waarop ze hun industrie zouden moeten hervormen. En dat hebben ze nagelaten. En nu worden ze aan alle kanten voorbij gelopen door met name de Chinese automobielindustrie. En dan heeft het, dan is het best wel zinvol om te gaan reorganiseren. Maar je moet wel een plan hebben. En dat is iets anders dan opportunistisch het mes in je organisatie zetten.
Maar zeg jij daarmee dat deze knappe koppen uit Duitsland een beetje aan window dressing doen voor hun aandeelhouders in plaats van dat ze echt diepgaand reorganiseren? Hebben ze het verstand niet?
Nou, dat zou ik ook durven zeggen, maar dat is aanmatigend. Dat wil ik ook best zijn. Maar ik vind het doorgaans, wat ik wel vaker geprobeerd heb, strategisch lui. Daar zitten natuurlijk knappe koppen, maar strategisch lui is dat je niet dieper kijkt dan, nou, ik zou bijna zeggen, de waan van de dag. Die Duitse automobielindustrie, maar je ziet het ook gewoon bij Nederlandse bedrijven die reorganiseren. Dan kijken ze echt alleen maar naar de bottom line, maar ze doen niks aan de top line. De Duitse automobielindustrie is niet louter gebaat met kostenreductie. Ze zouden iets moeten verzinnen om hun omzetgroei weer op peil te krijgen. Nou, daar lees ik helemaal niets over.
En wat zou dat dan kunnen zijn als jij hun adviseur zou zijn? Wat zouden ze daar dan anders kunnen doen om die omzetgroei te realiseren?
Ik heb mij in dat opzicht niet echt met die Duitse automobielindustrie bezig gehouden, maar de manier waarop zij innovatie hebben weten te missen, dat is, vind ik, wel veelzeggend. Daarin worden ze dan ook nu aan alle kanten voorbij gereden, zou ik als woordspeling wel willen gebruiken. 10 jaar geleden hadden ze daar echt al op moeten inzetten en dat is niet gebeurd.
Nee, maar het is toch ook een beetje, denk ik, een patroon wat je bij veel grote bedrijven ziet, dat zolang het goed gaat, dan zijn we ingedut en doen we niks.
Ja, wij noemen dat in ons boek ook de terreur van de, of de wurggreep van de tevredenheid. Yeah. Dan gaat het ook waarschijnlijk allemaal best wel aardig, maar ze maken 2 cruciale fouten, bestuurders. Ten eerste onderschatten ze het potentieel van een organisatie met een factor 2. Mm-hmm. Dus ze hebben, als je naar de assets van een organisatie kijkt, dan kijk je naar de balans, maar er staat een heleboel niet op de balans wat ze wel hebben. En dat zijn middelen die je bij een reorganisatie, en dat gaat heel vaak om immaterieel actief, dat je ook zou moeten inzetten.
Maar waar heb je het dan over?
Bijvoorbeeld hun merkkracht. Dus er zijn weinig organisaties die hun merk op de balans zetten. En dat hoeft dan nog niet in de jaarrekening, maar in management accounting. Dus het merk is een actief waar je iets mee zou moeten. Maar dat kan ook een logistiek concept zijn, of een klantbindingsconcept, of HR-potentieel, dat zijn allemaal dingen die je niet terugziet op de balans, maar die cruciale assets zijn om om aanvallen te kunnen pareren of zelf een aanval in te kunnen zetten. En ik denk dat ASML daar nu ook een beetje last van gaat krijgen, want die Chinezen die, kijk, ASML zal ik niet strategisch lui noemen, maar enige zelfgenoegzaamheid, vooral in heel Nederland over ons ASML, is dat ze inmiddels enorme klappen blijken te gaan krijgen van Chinese nieuwe onverwachte concurrenten. Mm-hmm. Nou, ik vind dat daar te laat adequaat op wordt gereageerd. En dat heeft die Duitse automobielindustrie, dat heeft Akzo Nobel, want die kondigen ook de ene reorganisatie naar de andere aan. En je ziet gewoon dat de koers van die bedrijven het gewoon niet doen. ASML is geloof ik de afgelopen dagen enorm hoeveelheden aandeelhouderswaarde kwijtgeraakt. Akzo Nobel blijft maar op onder de 60 euro staan. Terwijl het potentieel wat het bedrijf ligt, heb ik wel eens uitgerekend, ruim boven de 100. Dus ze reorganiseren wel, maar onvoldoende waardescheppend.
Ja, ja, ja.
Ja, een belangrijke term die bij jullie terugkomt in het boek is het woord assets. Je zei het al eventjes. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat bedoelen jullie daar precies mee?
Dat zijn echte bezittingen die je hebt, die niet op de balans staan. Op de balans staan machines en gebouwen en voertuigen en whatever specifiek voor je bedrijf is. Maar een heleboel bezittingen die je wel hebt, zoals een merk met merkkracht. Zoals een prachtig logistiek concept. Als je dat gaat inprijzen, dat is gewoon een bepaalde waarde die je op de balans zou kunnen zetten. En stel dat je een balans hebt en er staat 1 miljard op en je moet 10% rendement maken, dan zou je 100 miljoen operationeel resultaat moeten boeken. Maar stel nou dat je, en dat is onze ervaring, dat je al die immateriële activa ook op de balans zet, dan zie je vaak dat dat de balans naar 2 miljard gaat. Nou, als je 10% moet maken over 2 miljard, dan moet je opeens 200 miljoen operationeel resultaat boeken. En dat is een heel ander soort opgave dan die 100 miljoen waarvan je denkt dat je dat moet realiseren. En als je dan 110 maakt, dan denk je, oh, ik moet 100 maken, ik maak 110, ik doe het wel goed. Onze redenering is, nee, je moet 200 miljoen maken, je maakt 110, je komt 90 tekort. Ja. En dat zie je dan ook onmiddellijk in de reactie bij reorganisaties in de beurskoers, dat die doorgaans wegzakt.
Ja. Dat brengt ons bij de eerste stelling.
Stelling 1.
De reflex van de meeste organisaties bij onweeropkomst is een interne focus in plaats van de strategische externe focus. Eens of oneens?
Ik ben het daar absoluut mee eens.
Hoe komt dat toch? Wat is dat toch? Dat we ons vooral door de wurggreep van zelfgenoegzaamheid laten leiden met een lange ei.
Ja, vooral met een lange ei. Dat is in mijn beleving omdat de horizon van veel bestuurders. Ik geloof dat de directeur van de Engelse Centrale Bank tot ooit heeft gezegd, the horizon is on their shoes. En daar kenmerken heel veel bestuurders zich ook door, dat ze echt 1 of 2 jaar vooruit kunnen of willen kijken, terwijl een heleboel van die dingen echt een wat langere termijn focus vergen. Maar dat is nogal lastig, want daar moet je echt een plan voor hebben. En dan moet je, your ass is on the line, zeggen ze dan. En dat is gevaarlijk, want als je dan niet realiseert, dan ga je er inderdaad uit.
Ja, dus die bestuurders die kijken te weinig naar buiten, zijn te weinig extern gericht, kijken te weinig op lange termijn en hebben dus in die zin geen lange termijn strategie. Is dat wat je zegt?
Ja, en de korte termijn is met name kijken naar je bottom line en kosten zijn dan nogal makkelijk. Maar wat je zou moeten doen is begrijpen waarom er iets gebeurt, met name in je topline. En als je dat niet wil doorgronden, en dat vind ik strategisch lui, dan blijf je maar achter de feiten aanhollen. En dat doen veel bedrijven. En dan blijven ze reorganiseren. En dat leidt doorgaans niet tot groot geluk.
Heb je een voorbeeld van een bedrijf die dat dan wel goed doet?
Philips in de tijd vond ik een in de tijd van Jan Timmer en Cor Boonstra. Jan Timmer moest reorganiseren. Dat is ook uiterst voortvarend aangepakt. Maar dat was inderdaad noodzakelijk op de kosten georiënteerd. En Cor Boonstra was iemand die uiteindelijk veel meer naar de topline ging kijken. En ook daarin constateerde dat, hij zei dat zo mooi, Philips is een bord spaghetti. Als ik aan één touwtje trek, weet ik niet waar ergens op het bord iets beweegt. Hij zei, en daar moeten wij een bord asperges van maken, zodat wij alle staken heel goed op hun eigen potentieel kunnen beoordelen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het opsplitsen van Philips en uiteindelijk de focus van Philips op healthcare. Dat vond ik een uitermate strategisch spannende en grotendeels ook gelukte operatie. Dus dat is wel een voorbeeld van een bedrijf dat het goed gedaan heeft. Maar DSM is nog een bedrijf dat het nog beter gedaan heeft, want die begonnen ooit met het focus op chemie, op zware chemie. Zijn de switch gaan maken met onder andere de overname van eerst brocades naar fijnchemie. En daarin zat al de volgende stap naar vitamine en dergelijke. Dus die zijn van zwaar vervuilend naar bijna gezondheidsgerelateerd gegaan. En constant ook voor nieuwe omzetontwikkelingen. Nou, als je die beurskoers van DSM een tijd gevolgd hebt en daar ook in geïnvesteerd hebt, dan heb je het niet slecht gedaan.
En zeg je daarmee ook dat je de durf en de lef moet hebben om een beetje out of the box naar je marktpotentieel te gaan kijken?
Ja, ja, dat is je moet echt anders kijken. Volgens mij heb ik dat ooit met Leen Papen in het boek Exit van Toomtrots geschreven. Je moet anders kijken, zodat je meer ziet.
En kun je daar iets meer over zeggen? Wat bedoel je daarmee? Anders kijken, zodat je meer ziet? Dat is een mooie uitdrukking.
Als je constant jezelf ziet als een elektronica-concern. Terwijl je eigenlijk zegt, we zijn een heel sterk merk. Philips had op dat moment echt een enorm waardepotentieel in hun merk zitten. Omdat het heel betrouwbaar was. En je maakt dan de switch naar healthcare, waar betrouwbaarheid een enorm belangrijke gegeven is. Dan zie je dus dat je niet per se in televisies moet blijven hangen, maar dat je een switch moet maken naar healthcare. En daar hebben ze overigens wel later, wel klappen voor gekregen, toen ze niet zo betrouwbaar bleken te zijn met die apneuaffaire.
Een ander aspect wat je ook noemt, hè, wat je noemt in je boek eigenlijk een aantal manieren om je organisatie te verknoeien. Ik zei het al, is een mooie ondertitel. Het onderschatten van draagvlak. Dus wat jullie eigenlijk vertellen is hoe je mensen meeneemt in zo'n reorganisatie. Dat gaat vaak niet goed. Klopt dat?
Ja, ja. Doorgaans wordt dat besloten in de raad van bestuur. Daar willen ze nog wel eens iemand bij betrekken of een consultant bij betrekken. En dan wordt er zo'n besluit genomen, bij wijze van spreken op vrijdagmiddag. En dan wordt dat op maandagochtend over de schutting gegooid. Ik chargeer dit, maar het gaat even om de metafoor. Van ga het doen. En dat is doorgaans niet de manier om mensen enthousiast te krijgen voor een reorganisatie. Je ziet dat nu ook bij AkzoNobel. Die gaan weer reorganiseren. Maar die hebben ook een fusie in het vooruitzicht met Axalta. En daar gaat de Raad van Bestuur aanzienlijk meer verdienen dan ze nu doen. En dat is funest voor het draagvlak. Want dan zie je de Raad van Bestuur stappen maken in de beloning. En dan moeten dan duizenden mensen uit. Ik kan je verzekeren dat de vakbonden dan hun messen al slijpen.
Oké, hoe kan het anders? Stel, jij zit daar morgen aan tafel bij AkzoNobel. Wat zou je adviseren? Of wat zou je als eerste van tafel vegen misschien?
Nou, ik ken op dit moment onvoldoende van heel dichtbij de strategie van AkzoNobel. En ze zijn ook volop bezig met het voorsorteren op die fusie. Dat geven we ook in het boek aan, een aantal zaken die echt allemaal tegelijk moeten kloppen. Volgens mij is dat een van de laatste plaatjes in het boek, waarin we aangeven, er moet een visie zijn op transformatie. Nou, die is er volgens mij niet. Er moet ook zijn voor dynamiek, is er volgens mij ook niet. Er moet een ethische insteek zijn, die ontbreekt volgens mij ook. Dan moet je ook hebben voor alle skills en resources. Geen spoor van te ontdekken in alles wat ik daarover lees. En dan moet er met name die value impact zijn. Dus die netto contante waardeberekening. Die is zeker niet gemaakt. Nou, dan krijg je, als je dat allemaal niet hebt, dan krijg je als de visie op een transformatie ontbreekt, krijg je verwarring. Nou, volgens mij is dat concern inmiddels behoorlijk in verwarring. Als er geen oog is voor de dynamiek, dan krijg je verlamming. Nou, volgens mij is alles verlamd daar.
Wat bedoel je daarmee? Wat is verlamd dan?
Nou, mensen gaan vooral voor zichzelf kijken van, zit ik nog wel op de positie? Ontsnap ik aan de bel van de reorganisatie? Ik hou mijn kop wel dicht, want als ik mijn mond opentrek, dan ben ik een sitting duck. Dus die mensen zijn echt verlamd om echt in beweging te willen komen.
En wat is dat dan? Slecht leiderschap?
Ja, lui. Ik vind lui leiderschap. Ik denk dat slechte leiders. Ja, eigenlijk wel.
Omdat ze zich onvoldoende rekenschap geven van wat een transformatie betekent voor mensen. Ja. Is dat wat je zegt?
Ja, en dat is gewoon omdat het te oppervlakkig blijft. En daarmee verlies je elk contact. En er is zo'n beroemd spelletje van als je 10 mensen in een stoel naast elkaar zet en de eerste fluistert iets in het oor van de ander. Enzovoort, dat de boodschap aan het einde totaal anders is dan de eerste in het oor heeft gefluisterd. Dat zie je bij reorganisaties ook, dat je begint met de raad van bestuur, je gooit het over de schutting, daar gaan weer andere mensen mee aan de slag. En zo fluisteren we alles van alles door als het ware. Maar het lijkt op het laatst niet meer op de oorspronkelijke intentie. levensgevaarlijk.
Maar ja, goed, weet je, ik zie vaak, en dat beschrijven jullie volgens mij ook, ik zie vaak dat als er een reorganisatie komt, dat daar wel een visie op is. En dan gaat de bestuurder op de zeepkist staan en die roept iedereen bij elkaar. En dan mag je niet kantine zeggen, dus dat heet een bedrijfsrestaurant. En dan vertelt hij keurig wat er allemaal gaat gebeuren. En dan, dan zie ik ook nog wel wat energie, omdat de bestuurder het op een hele geloofwaardige manier vertelt. En vervolgens is de idee, nu is de reorganisatie in ieder geval in de hoofd van de mensen geland. Maar zo werkt het dus kennelijk niet.
Nee, zo werkt het zeker niet. Overigens, het beeld is absoluut herkenbaar. Die gaat inderdaad op de zeepkist staan. En dat ziet er ook altijd, en persberichten, en dat ziet er ook altijd heel dynamisch uit. Maar ik zeg, als er echt die elementen ontbreken, en er is geen idee van die waardecreatie, dan smoort het op een gegeven moment in stroperigheid, in wat we schrijven in het boek. Het duurt doorgaans 2 keer zo lang als gedacht. Het is doorgaans 2 keer duurder dan gehoopt. En het levert doorgaans 2 keer minder op dan waarop wordt ingezet. Tegen die tijd dat dat wordt beseft, dan gaan ze de volgende reorganisatie aankondigen.
Ja, je schrijft ook, daar schrok ik wel van, dat onderzoek toont aan dat achterblijvers in een organisatie na een reorganisatie 4 keer meer kans op hartfalen hebben.
Ja.
Hoe komt dat dan?
Ja, mensen voelen zich onzeker, maken zich ongerust, trekken zich terug, zijn niet meer onderdeel van een sociaal cohesie. En dat is, zeg maar, vitaal gezien nog wel beangstigend, ja.
Wat zou dat dan, geef dan eens een tip aan die bestuurder die nu zit te luisteren en denkt, ik ga maandag eens even op die zeepkist staan. Wat zou die dan anders moeten doen?
Nou, ik zou ten eerste nog niet op die zeepkist gaan staan, maar ik zou het allemaal nog eens opnieuw doordenken. En echt stappen dieper doordenken dan is gebeurd. En dan met name vanuit de oogpunt van wat betekent alles wat ik nu ga doen voor mijn omzet in plaats van voor mijn kostenniveau. En ik denk dat de meeste medewerkers wel enthousiast worden van omzetgroei of betere omzet, andere omzet, want dat betekent vaak innovatie, nieuwe markten, daar kunnen mensen wel enthousiast voor worden. Maar dan gaan we weer 1000 mensen ontslaan, waarvan 800 functies in de ondersteunende diensten. Ten eerste denk ik altijd, maar waar waren die bestuurders toen die mensen werden aangenomen? Die mensen moeten ooit zijn aangenomen. Waarom in hemelsnaam zijn die aangenomen? Dus daar worden mensen niet blij van. En Fred heeft daar met name veel onderzoek naar gedaan en ook in de praktijk tegen aangelopen, dat als je mensen wegsaneert, dat er ook heel veel kennis uit een organisatie verdwijnt. En heel veel verbinding uit een organisatie verdwijnt. Levensgevaarlijk.
Maar ik snap die reflex wel een beetje. Dus het bedrijf is aanzienlijk gegroeid. Heeft daardoor meer functies aangenomen. Je ziet overigens wel in mijn beleving dat er heel veel staf, dus overheadfuncties zijn. En op een gegeven moment moet er gesaneerd worden. Ja, dan ga je als eerste in die ondersteunende diensten, dus in die staffuncties, ga je snijden, toch? Is dat zo'n rare reflex?
De rare reflex is dat je niet van tevoren hebt bedacht, waarom neem ik die mensen überhaupt aan? Dus je kan op het moment dat je weer wat gaat groeien, kan je voor jezelf afspreken van niet meer dan 5% van ons personeelsbestand zit in ondersteunende functies. Links of rechtsom. En als je dat maar goed blijft volgen, dan hoef je op een gegeven moment ook niet in te grijpen als dat inmiddels 12% is geworden. Maar ja, dat soort ambitie uitspreken, daar ontbreekt het nogal aan. En als je dat dus laat gaan, dan zitten er op een gegeven moment te veel mensen op onnodige stoelen.
Ja, jullie hebben het ook over het Rijnlands reorganiseren. Dat is als een soort van alternatief. Dus minder hiërarchie, dienende staf, autonomie in de eerste lijn. Klein binnen groot. Hoe kan je als organisatie die dat Rijnlands denken niet heeft geïntegreerd alsnog doen dan? Rijnlands denken gaat heel erg over het vakmanschap centraal. Ja. Zie ook de podcast met Jaap Peters. Hoe kan je dat Rijnlands reorganiseren op gaan tuigen als je nooit Rijnlands denken hebt omarmd?
Ja, dat is een heel terechte vraag. Ten eerste ben ik overigens die hele discussie Rijnlands of Anglo-Saxisch vind ik nogal een soort schijndiscussie. Want Anglo-Saxisch denken is ook iets wat moet. Daar hebben veel mensen ook echt last van. Want geld verdienen is toch nog een soort suspect. Ik vind dus dat je heel Rijnlands, of heel Anglo-Saxisch, die netto contante waardeberekening moet maken. En als je dan weet, waar verdien ik nou echt het geld? Waar gaan we echt waarde realiseren? Dan komt de vraag, en hoe doe ik dat dan op de meest fatsoenlijke wijze? Want ik denk dat dat woord fatsoenlijk ook wel eens mag vallen. Want dat is wat anders dan al die mensen maar uit die functies grappen die je al onterecht zelf hebt laten ontstaan. Dus dat je het woord fatsoenlijk is, als je op die zeepkist gaat staan, het woord fatsoenlijk ongeveer boven je hoofd plakt.
Dat klinkt een beetje als dat het wat moreler allemaal mag.
Ja, absoluut. Het is een hele goede omschrijving. Het moet ook moreler.
Ja,
en er is zelf een reflectie bij zo'n raad van bestuur dat ze niet aangeven van hier hebben wij de steken laten vallen. Dat wij die overhead ook in plaats van een hele strakke 5% hebben laten groeien naar 12. Dat is onze fout. Dat heb ik nog nooit gehoord.
Dus de spiegel naar jezelf. Ja.
Ja.
Oké, dat is mooi. Maar ja, daarna zit je nog steeds met die overhead. Dus moet er wel gesneden worden, toch?
Ja, als je het zover hebt laten komen, dan... ik denk dat het niet onverstandig is om te kijken hoe je kunt groeien. Dat je overhead, doordat je groeit, weer een beetje in balans komt. Maar ja, inderdaad, als je het probleem hebt laten ontstaan, dan is het niet onverstandig om het ook weer op te lossen. Maar het beste is gewoon om het probleem niet te laten ontstaan.
Ja. Je hebt het ook over, wat ik ook vaak zie zelf is, ik ben er zelf misschien ook een klein voorbeeldje van, is dat op het moment dat het gereorganiseerd moet worden, dan wordt er een adviesbureau naar binnen gefietst. Hè? De grote KPMG-jongens van deze aarde. Is dat per definitie fout?
Ja.
Oh, oké. Weg met adviesbureaus.
Niet per se weg met adviesbureaus, maar die hebben allemaal van die standaard aanpakken. Ik kom uit een paar van dat soort adviesbureaus. Die hebben daar grote mappen voor in de tijd dat ik hem... En dat heette dan Transforming the Enterprise. Dat is gewoon een stappenplan. Die in 4 grote orders en dan liep je dan doorheen. En of dat nou McKinsey, Kearney, BCG, whatever, ze hebben een KPMG. Dat is wat anders dan... je kan beter met een zeer beperkt aantal mensen dieper inzoomen op wat er nu echt aan de hand is. Dan redelijk vlot, want dat ziet er dynamisch uit, oppervlakkig gaan ingrijpen. En die adviesbureaus die gaan oppervlakkig ingrijpen.
Oké, maar je beschrijft heel nadrukkelijk in het boek dat veel bestuurders, ik zal het nu even wat netter zeggen, wat blinde vlekken hebben. Dan is het toch logisch dat je externe expertise inhuurt? Jullie hebben het over een meesterbouwer ook. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik vind daar vooral ook een taak voor het toezicht, de Raad van Commissarissen, de non-executives. Die nemen ook al die bestuurders aan met blinde vlekken. Het vakmanschap, het doorgronden van de business waar je in zit, dat is niet onhandig. En als je als raad van commissarissen allemaal bestuurders benoemt die daar niet per se door gekenmerkt worden, dan nodig je al bijna uit tot oppervlakkigheid. Mm-hmm. En wat je zou willen is dat je iemand aanneemt of in je raad van bestuur hebt die in staat is om, zeg maar, op die fatsoenlijke wijze A, te snappen wat er echt moet gebeuren, en ten tweede in staat is om dat vervolgens ook echt uit te rollen. Ja. Dat is wat anders dan die stappenplannen die je heel vaak ziet. En je maakt altijd het grapje van donderdag, 4:15, over 3 maanden is de cultuur aan de beurt.
Dat jullie niet meer denken.
Maar die stappenplannen die moeten veel meer organisch procesmatig worden ingericht.
Breng maar bij de tweede stelling, Leo.
Stelling 2.
Het mislukken van reorganisaties is niet te wijten aan een falend bestuur, maar meer aan een falende raad van commissarissen.
Ja, dat sluit aan heel aardig aan. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat die raad van commissarissen veel te laat aan de bel heeft getrokken. En dat heeft er ook veel mee te maken dat die raad van commissarissen raden van bestuur en raden van commissarissen doen alles half. Je bent of goed in uitvoering, dat zijn de executives, de leden van de raad van bestuur.
Ja.
Of je bent goed in strategie, en dat zouden de non-executives moeten zijn. Vroeger werd ik er enorm door uit bestuurskamers gegooid. Inmiddels is daar wel belangstelling voor aan het ontstaan. Je kunt niet beide goed doen. Je kunt niet goed zijn in uitvoering en dan ook nog goed zijn in strategie. Dus mijn stelling is altijd, de raad van bestuur houdt zich bezig met 2026 en 2027. En de raad van commissaris houdt zich bezig met 2027 en verder. Dus de raad van bestuur houdt zich bezig met de profit en loss, met de winst- en verliesrekening. En de raad van commissaris houdt zich bezig met de balans. Raden van bestuur willen graag ook strategie doen. En raad van commissarissen zitten vaak bovenop die operatie. En daarmee gebeurt eigenlijk alles half. En de stelling is dus dat die raad van commissarissen daardoor te laat aan de bel trekken. En als ze doen, ook niet met het besef wat er echt aan de hand is.
Het gaat veel over bestuurders en raad van commissarissen. Als ik nu een half uur naar jou luister, denk ik, ze doen niet zo heel veel goed als het gaat om reorganiseren. Wat is hun belang om op die stoel te zitten dan? Waar zijn ze dan wel van?
Waar ze van zijn is druk bezig zijn. Want als ik zeg lui, dan is het strategisch lui. Ik durf het best te stellen dat die mensen echt hard werken. Maar ik heb liever iemand die verstandig werkt dan hard werkt. Dus ik denk dat het de statuur is waar vaak... bijna op het moment dat ze worden benoemd... lijkt er wel een soort klamme deken over iemand te vallen... als ze in de raad van bestuur terechtkomen. En dan is het toch een soort groepsdruk... waarbij je niet meer echt buiten die lijntjes gaat kleuren.
Nee, okay. Dus ze beïnvloeden elkaar daar ook nog een beetje in... om het netjes binnen de lijntjes te houden.
Ja, je houdt elkaar wel een beetje in het gareel. En dan krijg je een soort middelmaat. En middelmaat dat brengt echt heel erg weinig.
Nou was jij zelf volgens mij ook CFO, bestuurder, commissaris, klopt dat?
Ja.
Dus je eigenlijk ben je een beetje je eigen gilde aan het diagnosticeren.
Ja, gelukkig heb ik toen ik CFO was wel een keer buiten de lijntjes gekleurd samen met mijn bestuursleden. Wij waren een groot detacheringsbedrijf waarbij wij 1-op-1 mensen plaatsten. En dat was een bijna eindig proces. Die hele markt zat tegen, dus we kregen steeds meer mensen die bij ons op de bank zaten. En als CFO zie je dan wel dat je omzet naar beneden gaat en je kosten gelijk blijven. En dat moet je niet te lang volhouden. En toen hebben we bedacht dat wij niet meer 1-op-1 plaatsen, maar dat wij probeerden de hele inhuur van nogal grote organisaties, een ING, een Nuon, wat in de tijd nog bestond, enzovoorts. Ja. Dat wij probeerden de hele inhuur van dergelijke bedrijven te gaan organiseren. Waarbij wij niet meer 1-op-1 hoefden te plaatsen, maar op een gegeven moment gewoon in control waren om 200 mensen te detacheren zelf. En dan had je dus niet meer contracten van 6-7 maanden, want doorgaans waren dat de detacheringscontracten. Maar hadden wij een contract met zo'n organisatie van 3-5 jaar. Ja. En contracten van 3-5 jaar met een bepaald kaststroompotentieel zijn enorm goed voor de waarde van een organisatie.
Ja.
Dus dat is een uitermate geslaagde strategische heroriëntatie geweest. Dat ik af en toe wel aanmatigend durf te zijn.
Ja. En welke periode praten we nu over, even in de tijd gezien?
2003.
Okay. Als ik dan als bestuurder nu zit te luisteren, kan ik ook denken, ja, dit is wel een beetje, wat misschien ook wat aanmatigend is dat we nu inmiddels 23 jaar verder zijn. De wereld is al wel veranderd. Digitalisering, geopolitiek, globalisering. Is het niet een beetje makkelijk om vanaf de zijkant dit nu te roepen, na 23 jaar?
We zijn inmiddels 23 jaar verder, maar in die tijd waren er ook allerlei geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe technologieën. Dat is volgens mij voor een bestuurder van alle tijden. Ja, nu ben je bestuurder en moet je je bezighouden met AI. Goh, nou, poepoe. Ik ga ermee aan de slag, zou ik zeggen.
Ja, en dat gebeurt niet.
Nee, om achter te verschuilen dat het makkelijk is dat het 23 jaar geleden is en dat de wereld er wel anders uitziet. Dan zou ik een andere functie zoeken als ik die bestuurder was. Ja, de wereld is veranderd en over 20 jaar ziet die wereld er weer anders uit. Dat is van alle tijden.
Ja. Stel nu dat ik je toch even uit Italië terug laat komen, ondanks het heerlijke weer daar, Leo. Als organisatie denk, deze meesterbouwer moet ik misschien wel hebben. Leo van der Voort, wat zou je dan als kern adviseren als het gaat om goed reorganiseren aan mij als bestuur?
Ik zou die twee dingen die ook mooi aan het begin aan de orde kwamen, eerst met elkaar willen onderzoeken wat de echte root causes zijn. Dus de echte, wat is er echt aan de hand? Dat vergt doorgaans veel dieper kijken. En als dat echt op het netvlies komt, dan ook eens te gaan bekijken van, maar waar moeten we dan in investeren? Hoeveel moeten we daar dan investeren? En wanneer gaan wij daar een positieve kaststroom en er dan ook nog het liefst in de topline aan overhouden? Nou, als je dat proces doet, en dat hoeft allemaal ook niet verschrikkelijk lang te duren en heel erg duur te zijn, dan ga je doorgaans beter beslagen zo'n reorganisatie in. Wordt je ook veel leuker van.
Ja, misschien moet je dat toch een beetje positief eindigen inderdaad. Want ik kan me ons vorige gesprek herinneren uit 2024... naar aanleiding van je boekje Gegijzeld door Geld.
Ja
toen was de wereld eigenlijk niet meer te redden. Nu zeg je eigenlijk van die reorganisaties, die mislukken allemaal vanwege falend bestuur en raad van commissarissen. Hoe kunnen we nog een positief tintje aan dit gesprek geven?
Nou, er is ruimte genoeg voor verbetering, zou ik in dit geval kunnen stellen.
Ja, oké. Okay.
Kijk, met dat boekje Gegijzeld door Geld, dat zien we inmiddels ook wel allemaal uitkomen wat wij in dat boekje hadden opgeschreven, Leen Paap en ik. De samenhang van al die crises die wij in dat boekje hebben opgeschreven, die zie je nu volledig tot oorlogen, klimaatverandering, die droogte, nu die die migratiestromen afgelopen nacht nog in Spanje. En dat wordt steeds erger. Dus dat was een boekje met een weinig hoopvolle context.
Door de complexiteit van allerlei grote problemen, maar, die op mondiaal niveau niet even eendimensionaal zijn op te lossen.
Dat is het idee dat dat met één grote knal zal gaan. Ik vrees nog steeds dat we daar wel gelijk in hebben. Bij reorganisaties is het veel lokaler, dus daar is echt veel ruimte voor verbetering. En ook om het veel leuker te maken.
Dankjewel, Leo.
Ja, graag gedaan. Het is altijd leuk om dit zo te doen.
Vanuit Italië, ga lekker weer de zon in. We hebben dankzij jullie boek, hè, want je hebt het samengeschreven met Fred van Essen, en dit gesprek weer scherper gezien waarom zoveel reorganisaties het paard achter de wagen spannen. En hoe je dus met een heldere richting, echt commitment, executiekracht, waarden en vooral de vraag naar economisch toegevoegde waarde de beweging kunt maken van verknoeien naar waardecreatie. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende. Die is over 2 weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En bedank ik jou uiteraard weer voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het even naar info@managementboek.nl. Graag tot de volgende.
Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.